de voet.
Ja, voor bruin, de helft. Voor bakkie, bruin waspik. Zo, bakkie bruin waspik van het nieuwe heden.
De krant.
Ja, de krant, ja. Gaat uitbreiden namelijk, bakkie, nieuw redactiegebouw. Bouwt hij van de regering steun aan de noodlijdende pers, je weet wel.
En ik dacht dat de krant juist zo goed ging.
Gaat hij ook. Maar die pik ook wel zijn gaantje mee, hoor, bakkie.
Maar moet hij zijn boeken daar dan niet over open doen?
In Den Haag? Sjoffelen bakkie, met dat zorgenkopje? Nee, niet hoor. Die hoeft in Den Haag zijn hoed maar af te nemen of ze staan hem al vol te scheppen. En dan mompelt hij nog iets van, ga niet best. Kijk maar in mijn boeken. Zeggen die ambtenaren, nee, laat maar, we zien het ook zo wel. En ik krijg nog een sigaar achter zijn oren toe.
Ja, het gaat om de diversiteit van de opinierende persmedia, chef.
Jazeker, Paul. Al erg genoeg dat we de trekschuit destijds zo lelijk hebben laten verkommeren, man. Want daar had ik nou graag eens het Rijksmammoedok voor gebouwd.
Zeg, maar waar moest jij je nou voor laten ontvoeren?
Om die man aan nieuws te helpen. Rebellen ontvoeren bekend zakenman. Het is me nogal geen primeur te zeggen. En hij heeft meteen zijn reden.
Waarvoor?
Om die nieuwbouw aan mij te gunnen en niet aan de heertjes Bosraaf en Herrenburg, twee vliegen in één klap. Goed hè, is hè? Vies uitgekomen hè?
Ze vraagt hoe onze verbindingsman met de pers komt.
Ja, vertel eens, Paul. Staat het er al in? Met een nieuw bericht door zijn man August Biels ontdoet zich eigenhandig van belagers. Zakenman blijft ongebroken of zoiets. Vertel eens, wat zei die Bruin, Bakkie Bruin?
Ik weet niet, chef.
Ik weet niet.
Nou, kijk, dat niet zo lekker, chef. Weet je wel, dat vrom een beetje.
Vrom? Wat valt daar nou aan te vringen?
Nou, ik vroeg hem dus of hij interesse had voor dat berichtje, chef.
Berichtje?
Ja, en toen keek hij meteen al een beetje zuinig, hè.
Oh ja? Keek hij zuinig? En dan kijkt hij altijd, Bakkie.
Ja, nee, maar hij zegt, joh, Koen, riekt dat niet een beetje naar sluitreclame, dat?
Sluitreclame?
Ja, kijk, hij zegt, chef, Bakkie zegt, joh, Koen, moet je horen, het zijn drie grote adverteerders, hè, Biels, Bosraaf en Herrenburg, en als ik er nou één groot op de voorpagina breng, wat zeggen die anderen dan?
Nou ja, zeg allemaal, dan wat moet ik me dan doen om groot op de voorpagina te komen?
Ja, dat heb ik hem ook gevraagd, chef.
Oh ja, en wat zei
hij? Hij zegt, joh, Koen, doe me nou een lol en kijk de zaak nou nog even aan, hè, en gaat het nou fout met die man, ja, dan komt het allemaal wat makkelijker te liggen, weet je wel.
Als het bij fout gaat, kunnen we dan wat makkelijker doen.
Zeker niet, chef, dat zegt hij ook. Hij zegt, joh, Koen, niet dat ik graag een adverteerder als meneer Biels kwijtraakt. Begrijp me goed, maar Bosraaf en Herrenburg scheelt het een concurrent niet. Dus die zal het een zorg zijn wat ik dan met mijn voorpagina doe. Want dat zijn harde jongens, hoor.
Zeg, hoor even, meneer Bakkie Bruin was ik aan het woord, zeg. Die is vanachter nog in staat. Dat gaat afdingen op de losprijs.
Ja, hou daar helemaal over op, zeg.
Over wat?
Over die vraagprijs van jou.
Die wat?
Die vraagprijs.
Sinds wanneer heet iemand zo'n losprijs een vraagprijs?
Nou, daar kom je gauw genoeg achter, oma, ouwe. Dat is een bedelpartij geweest, zeg. Weer zijn wekkend gewoon.
Proost.
Ja, zeg, wie hebben jullie daar nou eigenlijk voor benaderd? Voor het geld?
Hè? De zaak natuurlijk. Wie betaalt iemand los geld? De zaak? Wie anders? Nou, daar heb ik wel een paar uur voor over, hoor. Voor zo'n stuntje.
Ja, dus ik bel Sjors.
Sjors?
Ja, Hinderman, mijn compagnon, wie anders? Ik was er niet.
Ja, en ik vraag dus nog iets vaak, Sjors, op hoeveel schat jij de waarde van oma Aug, Sjors?
Ja, stel je dan even dat dode koffie erbij voor, zeg, dat keukenbekkie. Goeie vraag trouwens, hè. Bielse vraag je weer. Waar ze niet omheen kunnen, hè. En op hoeveel schatten hij me? Dat benieuwt mij nou even, hè. Dan moest hij het toch een keer zeggen, hè. Nou moest hij het toch een keer toegeven, wat zei hij?
Hij zegt, Jos, hij zegt, wat een gekke vergeef, Eef.
Wat een gekke vergeef? Wat? Vergeef?
Ja, ik zeg, moet je even horen, we hebben die man ontvreemd, Jos, en onze vraagprijs is 2 miljoen, weet je wel?
Ja, dat komt er dichterbij, 2 miljoen, wat zei hij?
Hij zegt, mag het ook 2 miljoen bitter wezen?
Dus meer dan.
Ik zeg, nou ja, je deponeert het een en ander bij de oude eik in het bosje van Piet. Of oma oudste stompie kaas wordt uitgeblazen.
Wel ja, waarom ook niet, hè? Voor een tegenwaarde van 2 meloenenpitten kan je een aardig stompie kaas uitblazen, hoor. Kan je echt tellen?
Jee, nou begrijp ik het pas, zeg. Dan zat ik bij in het gesprek. Ja. Ik zeg nog, meloenenpitten? Waar heb je het nou over? Hij zegt, ah, die gekke oog is er bezig. Nou, en toen zijn we de hond gaan uitlaten.
Dus zitten wij een kwartier of langer, zitten wij in de struiken bij de oude eik te vernikkelen. En dan eindelijk komt Sjors nog eens opdagen.
Aha, zie je Jawel, eerst de grote mond en dan volle.
En wat wordt er onder de oude eik gedeponeerd?
Ja. Wat had meneer de moed te deponeren?
Nee, hij niet. Die hond van hem.
Nou, laat het je dan even in het hol van de nacht of als een bed lichten.
Nou, wat is met wat je licht noemt, zeg. Dan hadden wij met z'n zessen nog een huis aan en al dat slapende vlees.
Ik sliep helemaal niet. Ik zei nog iets.
Ja, je zei blijf op je helft doen. En toen sprak je weer verder.
Ja, en waar word je dan wakker te hebben? In het een of ander domper klot. In een soort armzalig hol waar je nog eens spring zou laten bivakkeren.
Hé? En ik dacht... Dat je in je eigen logeert?
Lili, laat die man zich nou even uitspreken, Lili.
Ja, dat als een plank, gemakkelijk een fonteintje met een druppelkraan. In zo'n eng vergaderd glorie-buurtje van die verslonste duinen, zo'n griebus. En dan moet je zelf in de laan van Groen Toppeljong wonen, zeg. Nou, dat was meteen mijn eerste vluchtpoging, hoor, Paul.
Mislukt, chef?
Ja, dat mens zegt in dat obscure portaaltje, zo'n kenotype in dat pol. En die komt aan de deur uit, die ziet me, die pakt zo'n joepen van een vaas en rank op mijn hersens. Ik dacht dat ik zeer zeg, ik denk ga dood en krik krak de deur op slot en zo'n bloed op mijn haar.
Ja, chef, sorry, maar weet u wie dat geweest is, chef?
Ja, ik kan niet zeggen, ik kan nou direct brand van verlangen om dat te weten hoor, Paul. Want dan realiseer je toch wel even hoe je thuis op het punt van tedere vrouwelijkheid verwend bent. Alleen al het eten.
Ja?
Ja, het eten van de mensen, die verschrikkelijk zich om te huilen, een soort van hondenzoek op zak, met zeentjes. En dan moet je zelf doem je gewend zijn, zeg. Hoe doem je het waarstooft, smullen van de hoogste orde. Daar kan het nou lyrisch over worden, hoor. Leuk toch, hè?
Ja, ja, ze zeggen wel eens dat de liefde bij een man door zijn maag gaat, maar bij jou verdwaalt hij erin, volgens mij.
Ja. En hoe dat mensen dan opdienden, zeg, met een smak voor je deur neergezet. Je eentje! Dat je het alleen al op de toon niet meer bliefde. Nou, ik heb het gezegd, hoor. Ik heb een kwart laten staan bij de deur gezet. En toen ze kwam ophalen, ik zeg, alleen voor je eten draai je de bakkel in, moeder.
Ja, zeg, over de gevangenis gesproken. Ja. Hebben jullie de politie er helemaal buiten gehouden?
De politie praat mij niet over de politie, zeg. Die is geweest.
Wat vertelt u me nou, chef?
Die is geweest, nog geen 10 minuten naar de kwam met de vaas. Nou, dat hou je niet voor mogelijk, hoor. Daar staat je verstand helemaal bij stil.
Waarbij?
Bij de politie. Als die een ontvoerd mens aantreffen, als die met getrokken revolvers... komen binnenstormen en ik zeg, bravo mannen, hoe ze dan reageren. Wat ze dan zeggen, oh ben u het. Hier was sterk, die met een figuur geen raad weten, oh ben u het.
Alle mensen kraap, hoe heb je dat geregeld?
Ja, weet ik dat tante Lien de politie waarschuwt, Koen.
Tante Lien?
Ja, moet je horen, ze zegt tante Lien, ze zegt, ik begrijp er niks van. Ik zie een ongure vent uit de logeerkamer komen, ik sla hem er weer in. En dan zegt de politie dat het oma oud is.
De logeerkamer?
Ja, dat ik zeg, ja, die man die zit daar te bokken, weet je wel. Ze zegt, stil laten bokken, maar als ik straks daar nog aanmerkingen op het eten krijg, dan bok ik terug, zegt ze.
Hadden jullie mij in de logeerkamer opgesloten?
Of hoe je dat dompige korte namen wenst, ja.
Wat machtig zeg, sinds wanneer ontvoert men iemand in zijn eigen logeerkamer?
Moet je horen, als wij met z'n zessen op de hoogte van de badkamer geen pak meer kunnen zeggen, dan mag je in de petje nog wel afnemen, vind ik.
Dus dat mensen die pompen... Ik bedoel, dat vrouwtje in nachtkledij. Dat wat grote, grote zegt, daar zit ik de hele dag in mijn eigen logeerkamer de duisternis af te wachten om te ontvluchten. Daar haal ik een pyjama. Nog open. Aan dat verwaarloosde, hoe heet het ding? Tuinpoortje, rustieke tuinpoortje.
Ja, maar herkende u dan niet, chef?
Als men mij zonder bril ontvoert...
Je lijkt met je ketting op je nachtkastje.
Ja, hier. Hoe moet ik dat dan zien zonder bril op mijn blote de voeten? Uren hebben we dwalen daar, tot in het bos van Piet. En dan vind ik het eindelijk, mijn huis, hols van de nacht, doe me wakker, dan ligt ze te bokken. Hier, daar liggen we van, over bokken gesproken.
Voor in ieder geval hebben we het bedrijf van Martin. Ja, die is er schat, ik geef hem
even. Ja, dankjewel, Bieltje. Ja, we willen wel, Samantha, nu even. Ja, u bent met een wat warrig verhaal gebeld door wie, zegt u, meneer Renneman? Ah, de heer Bakkie Blaaswijk, zegt u, ja. Hij informeerde of ik nog leef. Ja, deze. Dat is werkelijk heel wat.
Boodabai number one. Boodabai, 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 Boodabai number two. Boodabai, 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 Boodabai number three. Boodabai, 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 Boodabai number four. Hold up your hand if you love her, then you're fashion and style. There is a posse in the corner, all of them just a ball of the mermaids. But let me hear you say,
wonderful.
Wij krijgen aandacht van de Tweede Kamer en wij hopen dat onze campagne gaat groeien en wij krijgen een goede antwoord voor iedereen.
Jacques, mag ik vragen?
Ja.
Spreek jij toevallig ook Farsi?
Nee, ik spreek geen Farsi. Ik kan Russisch, Duits, Nederlands, Engels.
Oké.
Ja.
Oké.
Ja. Ik kom uit Rusland zelf. En ik ben zelf Yazidi, maar ik kom uit Rusland.
Oké. Nee, ik dacht, want we hebben een jongen in het kamp op Samos. Die komt uit Iran. Dus ik dacht, misschien kunnen jullie even met elkaar contact maken. Maar dat is dan een beetje onhandig.
Ja, voor mij is, zeg maar, maak het uit. Ik kan goed Nederlands taal spreken. Ik kan met iedereen, wie wil ons helpen. Ik kan ook mijn contactgegevens laten. En iedereen wie wil ons helpen, kan gewoon ons helpen. Dus dat is echt goed. Dus,
Je kan ook, als je wil, zaterdag is in Amsterdam ook een demonstratie.
Oké, zaterdag, ja.
Om 2:00 op de Dam. Ja, aanstaande zaterdag.
Ja.
Dat is eigenlijk dezelfde dag dat jij op je demo... Oh nee, dat is niet waar. Nee, als je wil kun je komen. Ik weet niet of dat mogelijk is, dat je naar de Dam komt. Daar zijn mensen aan het demonstreren om de Nederlandse kinderen uit de Syrische kampen weg te halen.
Oké.
Dat is zeg maar het terugkeerbeleid.
Ja.
Oh,
dat is...
Jullie gaan demonstreren dat vanuit Syrië kinderen brengen naar Nederland.
Dat gaat over de Nederlandse kinderen in Syrië.
Oh, Nederlandse kinderen. Ah, oké.
Ja, dus ja, en dit is het heel belangrijk ook om te doen, om te laten doen bijvoorbeeld. Want deze kinderen, ze hebben niks gedaan en ze zijn gewoon kinderen. Dus zij moeten sowieso terug naar zijn eigen land. Dus ik vind dit heel belangrijk is, zonder... discussie over. Maar ik herhaal ook nog een keer en nog eenmaal op. Kijk, laat maar de petitie en de demonstratie gewoon open voor iedereen.
Ja.
Homoseksueel, iedereen die met een beperking of iedereen die ze hebben net ze hebben hoe het is in de Nederland, ik vergeet het ook.
Nou, lees het programma van B1.
Ja.
Inclusief.
Ja, inclusief. B1.
Ja. Nou, hoe doen we?
Ja, als je bent zo open aan iedereen gekomen, dan krijg je altijd meer aandacht. En je krijgt ook verschillen, stond van verschillen iedereen. Dus je moet echt kijken aan die...
U zegt nu dat van de homo, maar ik geloof niet dat de homo...
Van alles, ik kijk... 12 jaar... Nee, ik,
Luister.
Luister. Kijk, ik bedoel...
Verblijf ik groenig heel sterk krijgen over de maanden krijg ik verblijf
groenig. Kijk, ik bedoel voor iedereen, want er in sommige stichtingen, als zij hebben jou gehoord bijvoorbeeld, je hebt gezegd dat alleen maar voor iedereen die ze hebben meer dan 5 jaar in de Nederland, dan dit is een beetje discriminatie ook, hè? Je hoeft niet iedereen te blokkeren. Nee, luister maar, dit gaat niet over ik denk, maar over andere stichtingen, die zijn echt bezig met iedereen om te helpen. Bijvoorbeeld, en deze mensen kijken ook aan de kans om te pakken, zoals je hebt een kans gecreëerd, dan iedereen komt aan jou. Je moet ook rekening houden.
Ja, die generaal pardon gaat eigenlijk over de asielzoekers die lang in Nederland wonen, maar want ik zelf geloof niet dat iedereen, jij bedoelt iedereen wie woont hier zes maanden, 1 jaar, krijgen ook gewoon, je bedoelt zo.
Nee, kijk, in de Nederland zie je op dit moment, je hebt een oude wet en de nieuwe wet. Kijk, oude wet voor de mensen zoals jou, maar de mensen die bijvoorbeeld zijn hier in Nederland gekomen, en hebben alleen maar een paar jaren hier in Nederland, 2 of 3 jaar, dat is een andere wet.
Ja, maar kijk...
Dat is heel ander, hè? Je moet goed kijken ook over wat verschil tussen oude en nieuwe wet. Daarom, ik vraag je om gewoon, let het gewoon maar open voor iedereen. Want kijk, ik zeg het altijd, together we are strong. You know, all for one and one for all. You know, let that onze logo bijvoorbeeld om iedereen bij elkaar te brengen.
Ja, voor ons is het maakt het uit. Wie gaat ons steunen? Wie gaat ons helpen? Want nog een keer, ik wil zeggen, wie wil ons helpen is altijd welkom. Stichtingen, mensen. Ook de petitie melden, of kan ook de petitie, deze zeg maar flyer, doorgeven aan iedereen. We wil ons helpen, dus dat is gewoon actie voor generaal pardon, voor de mensen die lang wonen in Nederland. Dus als iemand wil ons helpen, dat is altijd welkom, dus dat is goed.
Met hoeveel de stichtingen heb je contact gehad, bijvoorbeeld?
Ja, ik had met India contact gehad van Groningen, met Stiel van Utrecht, met Dorfrak van Leiden en met jullie. Maar kijk, jullie zijn zeg maar stichtingen, ja? Jullie kan ook goed, zeg maar, niet alleen wij moeten doen, maar jullie kan ons helpen, zeg maar, met andere stichtingen contact nemen en spreken en zeggen, zoveel mensen en zo lang in AZC of zo lang in Bouten wonen, zeg maar, bij Bed Bad Brood. Het is ook niet normaal. Duizenden mensen
zitten op straat. Dat is wat we gaan doen, zo wij gaan doen. Daarom vraag ik je altijd om open te laten. Dus kijk, ik vraag je ook omdat ik heb een idee ook.
Ja, wij zijn voor open. Wie wil ons helpen, altijd welkom. Wij gaan ook 9 juni demonstreren. Bij de Tweede Kamer, dezelfde plaats, 9 juni, om 3 uur. Dus iedereen is welkom, zeg maar. En ook goed zijn als jullie had, zeg maar, contacten met media, met kranten, met journalisten. Ook welkom. Ook goed zijn als wij krijgen ook in media ook aandacht.
Duidelijk. Ik geef aan de mic aan Bart. Misschien heeft hij ook een vraag.
Ja. Nee, ja, heel goed dat er weer een actie is. En dat is, ik denk dat het allemaal goede tips zijn over hoe je het moet aanpakken. En het is natuurlijk goed, en de IND moet inderdaad worden opgeheven. En er moet ook een generaal pardon komen. En die mensen die daar als dieren soort maar op het straat worden gelaten en een bedbad brood. Het is een schande. Godverdomme! Ja. Ik heb er eigenlijk helemaal geen vraag over. Ik weet het allemaal.
Ja, ik heb wel nog een vraag.
Ja.
Wie is toch die generaal pardon?
Ja.
Daar hoor ik al jaren, hoor ik daar van alles en nog wat over. Ik vraag me af, is die generaal ondertussen niet al lang dood?
Echt waar.
Een mislukte stripheld.
Ja. Toch? Moeten we daar niet gewoon een stripheld van maken, van generaal pardon?
Een opgeblazen...
Doe maar, een van de... ik weet het niet wat. Oké, Galit Chakro, mooi verhaal dit. Jo, heb je nog meer in petto? Kunnen we dit verhaal afronden? Heeft Chakro nog iets toe te voegen? Of kunnen de luisteraars wat doen voor Chakro?
We hebben een flyer en die kunnen we even op de Facebookpagina van Samos Calling zetten. Mm-hmm. En dan kunnen mensen die verspreiden.
En ook, wij zijn hier ook. Wij zijn hier bij geen ook.
Ja, dat soort dingen. Ja, ja. Misschien kan Galiet dat even regelen. Dan verdelen we de lasten. En zaterdag allemaal naar de Dam en de petitie en de demonstratie en de Semtex bij het hoofdkantoor van de IND op de Pieter Kalotlaan nummer 2.
Ja,
morgen om 3:00 verzamelen.
Ja.
En pikhouwbelen en motorhamers en kanto's en bulldozers en Kawasaki's en Hiroshima's en alles weg.
Precies, doei! Dremels. Okay, ja.
Afgesproken.
Oké. Okay. Ja. Hoe is het met Werby?
Ja, nou, dat weet ik niet. We zitten op werby.com/PSJM2. Dus ik nodig iedereen die luistert uit om naar werby.com/PSJM2 te komen. En wij gaan intussen, denk ik, even
maar
proberen...
Maar Jo had eigenlijk ook nog een dichter. En,
oh, wacht even. Ja, is er nog meer, Jo?
Charles Koning gaat nog helemaal door, ben ik bang.
Kimmel heeft gedicht. Kimmel heeft poëzie.
Okay, maar dan moet Kimmel even naar werby.com/PSJM2 komen, want die andere room is inmiddels dicht. Hallo Kimbel.
Ik ga even ophangen gewoon.
Is goed. Later hoor.
Ja.
Oké dan. Later gaat dit. Doei.
Doei. Oké, nee, maar hij is er ook helemaal niet. Dus weet het, dan werkt het sowieso niet. Maar ik ga eventjes wat anders doen. Ik ga even bellen met iemand die ons iets gaat vertellen over de studentendemonstraties van deze week.
We hebben ook die hele Shell niks over. Dat ze met de sloophamer bijna het gebouw van Shell gingen slopen deze week.
Oké, okay, ja, we kunnen kijken gedaan. Of we daar iemand over kunnen
We hebben bijna geen tijd meer, joh. Dus het programma is alweer bijna afgelopen. Ik dacht, we noemen het even.
Oké, okay. Is ook goed.
Dus ik heb het nu genoemd. Heel goed,
deze
Shell.
Nou, 2 of 1?
Hey, ik hoor Kimmel. Kimmel, waar ben je? Ben je
hallo?
Echt? Hallo, kom er maar in.
Hallo?
Hallo. Staat de...
2.
Ja. Hij staat open.
2.
Ja, 2. Of pushen
je
als
je... Ja, je zit erin, Kimbel. Ja, ja, ja. Lees het gedicht maar voor, zou ik zeggen.
Kunst.
Hallo?
Staat onze microfoon wel aan.
Oké.
Okay. Nee, luister naar de radio.
Dan komt eerst de... Palestijnse versie.
Ga je dat in het Palestijns voorlezen, Kimmel?
En die gaat als volgt. They call us now, before they drop the bombs. The phone rings and someone who knows my first name calls and says in perfect Arabic, this is David. In my stupor of sonic booms and glass-shattering symphonies, still smashing around in my head, I think, do I know any Davids in Gaza? They call us now to say, run! You have 58 seconds from the end of this message. Your house is next. They think of it as some kind of wartime courtesy. It doesn't matter that there's nowhere to run to. It means nothing that the borders are closed and your papers are worthless. And mark you only for a life sentence in this prison by the sea. And the alleyways are narrow. And there are more human lives packed on one against the other. More than any other place on earth. Just run. We aren't trying to kill you. It doesn't matter that you can't call us back to tell us the people we claim to want aren't in your house. That there's no one here except you and your children who were cheering for Argentina. Sharing the last loaf of bread for this week, counting candles left in case the power goes out. Doesn't matter that you have children. You live in the wrong place. And now is your chance to run. To nowhere. It doesn't matter. That 58 seconds isn't long enough. To find your wedding album. Or your son's favorite blanket. Or your daughter's almost completed college application. Or your shoes. Or to gather everyone in the house. It doesn't matter what you had planned. Doesn't matter who you are. Prove you're human. Prove you stand on two legs. Run!
Okay, dat was de Palestijnse versie.
En dan gaan we nu over naar de Hebreeuwse versie. I'm never gonna call. In advance of our strikes. The bright sky, dead silent. No one knows my name or number. Do you think I'm Goliath? And in my euphoria of silence, before the perfect storm, not even birds sing. Scream my name on Mount Olivet. Just sit down and yell. We have all the time in the world. My home is your home. Peace on the shores of Ra Israel. Your long dwell times there, everything is cracked open, collecting stars, free as Ketesh you fly, from indigo pearls to golden deserts. Your way is broad. Make friends along your journey, all together now. Our red planet is one. Breathe in, breathe out, eyes upon and pray. We speak without words, we don't need shelters. We are family kings. Tear down your arenas. Plant a tree. Pick up a stone. Illuminate your existence. We grow old in the white light in our promised land. We stand on top of the world forever and ever. Generation after generation. The menorah is lit. The book is read. Barefooted we sleep in your sacred temple. We have our dome. We are the best. We are the chosen ones. We are gods of iron. Kneel and kiss your ass goodbye. See you in the sun, sweet Jesus.
Oké, dan.
Is dat de laatste zin dan?
Ja, blijkbaar wel. Nou, heel goed. Dankjewel. We gaan eventjes iets heel anders doen nu.
Ja.
Want er zit iemand te wachten.
Ja.
Die is voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond.
Zo.
De LSVB.
Is er iets aan de hand met de studenten?
Ja, want die voeren deze week actie. En we gaan even bellen waar het over gaat. Dus even kijken of dat gaat lukken. Hij zou klaar zitten. Zet hem eens wat harder.
Hallo Melayo.
Hey Lario, u spreekt met Menno van Radio Pattenpoel in Amsterdam. Goedenavond. En fijn dat we even kunnen bellen met je. Als ik het goed heb begrepen, ben jij voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond.
Klopt inderdaad.
Ja, en jullie hebben deze week actie. Vertel even waar het over gaat. Wat is precies het thema?
Ja, wij trekken ten strijde tegen het leenstelsel. En wij willen heel graag dat het schuldenvrij studeren mogelijk gemaakt wordt. En op 3 juni hebben wij een landelijke studentenstaking. We gaan naar Den Haag toe. En daar willen we ervoor zorgen dat ze natuurlijk 3 dagen voordat de formateur haar rapport moet opleveren voor de formatie. Maar dan hopen we natuurlijk ook heel erg dat er aandacht zal zijn voor dat leenstelsel in dat rapport. En vooral voor het afschaffen van het leenstelsel. Nou, die staking doen we op 3 juni. En de acties deze week zijn eigenlijk om studenten op te roepen te nemen aan de staking.
Oké, en noem eens een paar acties die jullie doen, bijvoorbeeld hier in Amsterdam?
Ja, hier in Amsterdam hebben we banner drops gedaan, dus we zijn naar verschillende delen van de stad gegaan, daar hebben we heel groot gehangen, in het Vondelpark onder andere. Wanneer de datum van de staking is, we gaan langs studentenhuizen, in Groningen hebben we een mars gedaan, op andere plekken werken we met krijtspray, waar we ook de datum van de staking oproepen, en telkens is de boodschap dus, studenten, kom met die staking, laat van je horen. Als je wat wil veranderen, dan is het nu of nooit. Want als het nu niet goed besloten wordt door de politiek om hier kwesties over op te nemen in het regeerakkoord, ja, dan hoeven we ook niet te verwachten dat er de komende jaren wat eigenlijk gaat gebeuren.
Oké, want het thema is dus niet mijn schuld, hè? Volgens mij, maar misschien begrijp ik het niet helemaal correct, betekent dat jullie willen dat eigenlijk alle schulden die tot nu toe zijn opgebouwd door studenten, dat die voor een heel groot deel worden kwijtgescholden. Maar het belangrijkste is waarschijnlijk dat je wil dat het hele leenstelsel op de helling gaat en dat dat wordt vervangen door iets anders. Klopt dat?
Ja, je begrijpt het supergoed, zou ik willen zeggen. Dus voor studenten in de toekomst zeggen we, maak schuldenvrij studeren mogelijk. Dat betekent dat je een basisbeurs moet gaan terugvorderen, moet gaan instellen. Dat betekent dat je wat zou moeten gaan doen aan het minimum jeugdloon, wat ze zou moeten gaan doen aan het verlagen van huurprijzen. En voor studenten die al onder het leenstelsel zijn gevallen, ja, die hebben natuurlijk niks aan een nieuw stelsel. Dus die zul je moeten gaan compenseren. En dan zeggen wij, ja, je zult minstens het bedrag van de oude basisbeurs die er vroeger was, die zul je als uitgangspunt moeten nemen voor de compensatie.
Oké, en hoe realistisch denk je dat dit voorstel of dit plan is?
Ik denk dat we een hele grote stap hebben gezet. Hè. Dus er zijn destijds 4 partijen geweest die leenstelsel hebben ingevoerd. En onze campagne, hè, is al meer dan bijna 2 jaar actief. Sindsdien heb je eigenlijk gezien dat 3 van de 4 partijen die leenstelsel steunen, hun steun hebben ingetrokken. En veel partijen hebben ook gezegd, we willen dat de leenstelselgeneratie gecompenseerd worden. Maar natuurlijk is er wel nog wat werk aan de winkel. Als je kijkt wat voor bedragen mensen voorstellen voor de compensatie, dan zit dat nog echt niet op de hoogte van wat studenten onder die oude basisbus gekregen zouden hebben. En ook als je kijkt naar wat voor alternatief ze dan op tafel leggen voor een leenstelsel, zijn de bedragen wat ons betreft nog niet hoog genoeg om echt dat schuldenvrij studeren mogelijk te gaan maken. Ja, en dat is precies de reden waarom we studenten op de straat op laten komen, omdat we dan niet een gerust hart in hebben dat het schuldenvrij studeren op deze manier echt mogelijk wordt.
Oké, volgens mij is het een heel helder verhaal. Heb ik nog 1 vraag, want je zei op 3 juni gaan jullie in Den Haag demonstreren omdat de informateur 2 dagen later haar rapport moet inleveren. Nou lijkt het erop dat er een kabinet gaat komen van VVD, CDA, D66, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Nou, in ieder geval de Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben nu afstand genomen van dat leenstelsel. Dus die zitten min of meer op jullie lijn, maar hoe zit het met die andere 3 partijen? Heb je daar kijk op?
Jazeker, het CDA is eigenlijk nooit voorstander geweest van een leenstelsel, dus zij willen ook terug naar een basisbeurs. D66 die zegt ook dat er iets gedaan moet worden aan het inkomen van studenten. Zij willen dat op een andere manier organiseren. Zij zeggen, het toeslagenstelsel willen we afschaffen en dan willen we iedereen die nog niet een heel hoog inkomen heeft, dus bijvoorbeeld studenten, die willen we €300 geven per maand. En eigenlijk al die partijen, behalve de VVD, zeggen ook, nou ja, dat leenstelsel moet afgeschaft worden en er moet compensatie komen van de pechgeneratie. Maar nogmaals, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld een compensatievoorstellen, dan is alleen maar GroenLinks de enige partij die een beetje in de buurt komt van wat ze onder de oude basisbeurs gekregen zouden hebben. En ja, nogmaals, een extra reden voor studenten om ook in beweging te komen. En wij zijn natuurlijk heel erg bang dat als we niks zouden doen en met de handen over elkaar gaan zitten, dat je dan heel makkelijk een situatie krijgt aan die onderhandelingstafel, waarbij misschien de VVD een zin krijgt en er niks gedaan wordt aan het leenstelsel. En door de straat op te gaan, door ook van ons te laten horen, zorgen voor het op de agenda bij de politici staat, en dat ze ook weten dat er een thema is dat belangrijk is voor jongeren en dat ze daar dus ook rekening mee gaan houden. En eigenlijk zijn alle partijen die jij net noemde, zijn voorstander van het afschaffen van leenstelsel, behalve de VVD. En qua compensatie hebben ook al die partijen, behalve de VVD, voorstel daarover ingediend. Dus dat is goed gehoord, maar ook nog werk in de winkel.
Oké, hartstikke goed. Hey, dankjewel. En iedereen dus op 3 juni naar Den Haag, begrijp ik.
Zeker, dat zou de bedoeling zijn. Iedereen welkom.
Alright, merci. Hey, dankjewel. Hoi, hoi.
Patrepoel Serieus, Jument André met Activisme Kunst.
Ja, dit was Lyle Muntz, de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, over de staking die uitgeroepen gaat worden in het kader van Niet Mijn Schuld. Ik wil ook eventjes bellen met iemand die we al een keer eerder in de uitzending hebben gehad.
Dat is altijd goed.
Zeker. Je moet je gasten koesteren wat dat betreft. Dat is Stan van Rebberden. Ik weet niet of jij je dat nog kan herinneren, maar dat ging over het groen in de stad. Hij heeft daar hele specifieke ideeën over. Hij vindt eigenlijk dat het groen helemaal verkeerd wordt onderhouden en behandeld. Toevallig stuitte ik vandaag op een tweet van Stan, die mij wel aansprak. Dus ik dacht, ik ga hem weer eens bellen. Kijken hoe het er voor staat met het groen. Let's see if he's there.
Het is trouwens ook zo dat Ingeborg denkt dat we ongeveer 2 minuten geleden haar zouden bellen. Maar of dat ze dan in de
hallo Stan?
Zou komen.
Hallo.
Hey, je spreekt met Menno van Radio Pattenpoel.
Hey.
Hey, goedenavond. Ja, we zouden even bellen, omdat ik toevallig, eigenlijk heel toevallig vandaag op een tweet van jou stuit over, ik geloof een vogeltje in het Noorderpark. Ik ben even vergeten hoe die heette, maar dat weet jij nog wel. En ik dacht, hey, dat is de kleine karakiet, dat is hem, ja. Eigenlijk zeg jij van dat die vogels in Amsterdam voorkomen is fantastisch. Er zijn meer plekken natuurlijk dan het Noorderpark waar best leuke dieren rond fladderen en lopen. Maar bijvoorbeeld in het Noorderpark is ook iets aan de hand waardoor die kleine karakiet binnenkort misschien wel helemaal dreigt te verdwijnen. Vertel eens wat daar aan het gebeuren is of wat daar dreigt te gebeuren.
Ja, nou dat is dus het gebied waar de gemeente een economie doet. Dus dat stukje natuur gaat eigenlijk wel een soort recreatie voor de economie te kunnen plaatsvinden. Dat is ook het plan dat we kunnen adressen met
Wacht even staan, volgens mij moet ik je gewoon even op je gewone nummer bellen, want het lijkt erop dat de verbinding niet helemaal zo verschrikkelijk goed is dat we je kunnen verstaan. Ik bel je even op je gewone nummer, oké?
Wat poester Josje met je Andrees, Stan, over de kleine karakiet in het park.
Ja, dan moet hij wel natuurlijk in mijn adresboekje staan, want anders gaat het hele feest niet door. Even kijken hoor.
Er gaat iets gebeuren. Er moet een recreatie. Maar het park is toch al voor recreatie? Of ben ik
Nee. Er komt een soort. Maar dat gaat hij wel. Hier is hij. Dat gaat hij wel uitleggen. Er is een soort plan om op allerlei plekken in de stad.
Asfalt in het bos te leggen. Ja, dat is bij mij in de buurt. Had je een bosje. Hey. Gewoon een restbosje. Helemaal vol met asfalt ligt.
Ben je er weer?
Helemaal sport.
Hey, ik ben er weer.
Ja, goed zo. Dit klinkt beter. We gaan even overnieuw beginnen. Want anders dan gaat het niet goed.
Ja.
Ik wil even oppakken waar we gebleven waren in het Noorderpark. Jij hebt daar een vogeltje gezien. De kleine karakiet. En daar stuitte ik vandaag op op Twitter. Maar het gaat natuurlijk over het groenbeleid en over het groen in Amsterdam. Even eerst iets over het Noorderpark, want daar is iets aan de hand. Vertel even wat daar gaat gebeuren of dreigt te gebeuren.
Ja, het gaat eigenlijk om een gebiedje in het Noorderpark, wat het rustigste en natuurrijkste gebiedje nu is. En dat is precies het gebied waar de gemeente graag een evenemententerrein van wil maken. En het is zelfs het plan dat er ook een restaurant bij komt met een terras. Dus
daar is tegen geprotesteerd volgens mij, nog niet zo lang geleden. Ik meen zelfs dat er tijdens de harde lockdown toch best een hoop mensen naar het park zijn gekomen.
Ja,
om tegen dat evenement te... Gaat het iets opleveren, denk je? Gaat de gemeente daarna luisteren of gaat het gewoon doodleuk door?
Nee. Ik heb stadsdeelcommissievergaderingen gevolgd. Ik heb er ook een keer ingesproken. En ik heb de antwoorden van de stadsdeelcommissie, de antwoorden op hun vragen gezien en het gaat gewoon door. Dus hier valt niks meer aan te doen, dat is wel duidelijk.
Nee, het is onderdeel van een bredere trend, hè, die jij ook signaleert dat er gewoon op allerlei plekken die nu nog groen zijn in de stad van dit soort evenemententerreinen worden aangelegd. Klopt dat?
Ja, er gebeurt van alles. Het is niet altijd evenemententerreinen, maar het zijn ook bijvoorbeeld extra kunstgras, sportvelden. Dat soort dingen. En het is heel gek dat het, want ze zeggen van zichzelf dat ze met radicale vergroening bezig zijn. En dan dat je toch elke keer weer stukjes natuur afsnoept met dit soort projecten.
Ja, wat denk je dat het mee te maken heeft? Heb je enig idee?
Nou ja, ik denk dat er gewoon veel mensen toch nog zijn. Die in de gemeente die niet echt zo achter die radicale vergroening staan. En je merkt ook bijvoorbeeld, ik ben dus nu met het Noorderpark bezig geweest. En dat ze een soort trucjes uithalen met hoeveel de bomen er gekapt worden en hoeveel herplant. Want er worden 61 grote bomen gekapt. Maar daarvan staan er ongeveer 30 tussen andere bomen. Dus die tellen ze dan niet mee als gekapt. Omdat dat valt onder dunning. Dus dat hoeven ze niet mee te tellen. En dan planten ze 45 bomen terug. En dan zeggen ze, ja, er komen meer bomen bij. Want we hebben er maar 30 gekapt. Dus dat soort gekke dingen halen ze allemaal uit.
Het is gewoon liegen.
Ja, dat is inderdaad gewoon liegen.
Gewoon, het is gewoon de boel te belazeren. Godverdomme. Ik ben gewoon weer helemaal kwaad.
Ja, dus mijn...
Steek het restaurant in de fik, godverdomme.
Ja, dus mijn collega Bart die zich opwint over wat er...
De hele stadsdeel Noord al. Dat is al 20, 30 jaar is het één grote corrupte kutzooi. Oh, ik word er zo kwaad van.
Goed zo. Maar we gaan nog even door met Stan. Want ik trof op Twitter ook een hele thread van jou aan. Met allemaal hele mooie voorstellen om Amsterdam echt... wat groener te maken. Misschien kun je er even een paar noemen. Want ze spraken me eigenlijk allemaal wel aan.
Nou, één ding wat ik zie is dat er bijvoorbeeld nog heel veel van die soort gazonnen, grote grasvelden zijn in Woonwijk en zo, die op sommige plekken als er niemand gebruikt worden. En waar je heel makkelijk, als je gewoon iets minder maait, dan worden dat bloemenweiders waarvan alles bijen en vlinders en zo kunnen leven. Dat is op zich een hele simpele maatregel die je ook kan nemen. En nou, ook bijvoorbeeld in het water heb je nog heel veel plekken dat je gewoon van die soort grote steile kades hebt en dan water ernaast. En daar is heel vaak ruimte om bijvoorbeeld rietkragen aan te leggen of kleine moerasgebiedjes of vogeleilandjes, dat soort dingen. Dus daar valt nog volgens mij heel veel natuur te winnen overal in de stad.
Ja, en ik las ook dat je ergens schrijft veel landbouwgrond rond de stad is nu ecologisch vrijwel dood, overbemest, ontwaterd en doodgespoten. Nou is het natuurlijk zo dat er enorm veel te doen is over één plek bij Amsterdam.
De
Lutkemeerpolder. Die eigenlijk dreigt te veranderen niet in een evenemententerrein, maar in een bedrijventerrein. En die is nou juist niet... doodgespoten en nog zo wat. Dus hoe moet dat? Dat is toch eigenlijk te gek voor woorden?
Ja. Ja, van wat ik... het enige wat ik steeds gehoord heb van degene die erover gaat is van... het is heel ingewikkeld en het is al lang geleden verkocht en we kunnen er nu niks meer aan doen. Dat is...
Ja, er zijn nu wel weer acties gaande, hè? Want ze zijn een week of twee geleden volgens mij begonnen met het aanleggen van nieuwe tuintjes daar. Dat was 2 jaar geleden ook al een keer het geval en die zijn toen met redelijk veel geweld door de politie ontruimd. Maar omdat er eigenlijk sindsdien niet zo heel erg veel meer is gebeurd, behalve dat ze overal sloot hebben gegraven en zand hebben gestort, willen ze nu gewoon toch weer opnieuw die tuintjes daar gestalte gaan geven. Eigenlijk als actievorm tegen de aanleg van dat bedrijventerrein. Ben jij er nog op een of andere manier bij betrokken of kijk je dat gewoon van een afstandje aan?
Nee, ik woon in Noord en ik focus me vooral nu op Noord. Want de hele stad, er gebeurt overal zoveel, dus dat lukt niet om me overal mee bezig te houden.
Nee, en weet het, volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Dan lijkt me dat dit soort onderwerpen, hè, dus eigenlijk gewoon het groenbeleid of het groen in de stad, dat een belangrijk thema zou moeten zijn. Doe je daar nog iets mee?
Nou ja, ik hoop, ik probeer altijd een beetje GroenLinks aan te sporen of ze misschien toch wat groener weer kunnen worden. Want... het groen beleid zoals het nu is, dat lijkt ongeveer rechtstreeks uit het D66 verkiezingsprogramma te komen.
Ja.
En ja, ik snap het gewoon niet. Waarom ze niet harder voor dat groen gaan?
Nee, want in principe is het geen kwestie van geld, als ik jou goed begrijp. Weet je, heel veel van de maatregelen die jij bepleit, die kosten helemaal
niet. Want in het Noorderpark bijvoorbeeld, er worden miljoenen uitgegeven nu om van dat stukje natuur en gras te maken wat goed betreedbaar is.
Ja. Dus dat is eigenlijk bijna het paard achter de wagen spannen, zou je zeggen. Hè? Dus weet het, er wordt wel met geld gesmeten om dit soort idiote dingen te doen. Maar het echt daadwerkelijk vergroenen van de stad hoeft helemaal niet zoveel te kosten en dat gebeurt niet.
Nee.
Nee, oké. Okay. Nou, heb jij een website of kunnen mensen jou behalve op Twitter ergens volgen als ze een beetje willen weten wat er met het groen in de stad aan de hand is?
Nee, ik heb op dit moment alleen mijn Twitter-account.
Oké, okay, dus we moeten gewoon Stan van Remmerden op Twitter zoeken en dan vriendjes met jou worden. En dan kunnen ze gewoon daar lezen wat jij zo nu en dan tegenkomt en waar je je tegen verzet en nog zo wat. Oké, okay. Hey, hartstikke bedankt. Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Oké, okay. Hoi hoi.
Dag.
Dag, Pattenpoesterjes, als je mensen dreigt, activisme, kunst, actualiteit. Ik had nog een stuk gelezen in de krant, hè, vorige week, of eergisteren.
Ik geloof dat Jo en Cher er weer in willen. Die zitten inmiddels in de... en Kimmel natuurlijk, die zitten in de Werby.
Nee, dat wil ik even zeggen over die man die huisjesmelker was geworden om zijn pensioen te betalen. Want hij als ZZP'er was hij geweest en toen heeft hij gewoon bij de bank heeft hij geld geleend om een huurwoning te kopen en die te verhuren. Voor een vrije huurprijs. En daar kreeg je heel makkelijk een lening voor. En de mensen die het huis hadden willen kopen om erin te wonen, hadden gewoon niet genoeg geld. Of die kregen die hypotheek niet zo makkelijk.
Oh jee.
En nu heeft hij gewoon een aantal huizen waar hij van leeft. Van de vrije huur, van huizen die hij koopt met een hypotheek. Dus hij begint met niks. Hij koopt huizen op, eigenlijk alleen om van te kunnen leven. En dan heeft hij dus koophuizen gekocht en die koopt hij voor verhuur. En hij had allemaal hele goede ideeën over dat bijbouwen en zo. Dat heeft allemaal geen zin. Het gaat erom dat de belastingstructuur moet anders worden. Die hele wooncrisis ga je nooit oplossen als je de belastingstructuur niet verandert. En als je gewoon het niet anders aanpakt. En wij zitten gewoon aan de verkeerde kant actie te voeren. We moeten gewoon die fucking belastingdienst aanvallen.
Nou, misschien heeft Thierry daar wel wat over te zeggen. Ik weet niet, ik zie dat... microfoon uitstaat van iedereen.
Voor jou ook?
Nee, die van mij staat nu ook. Okay, die stond dus uit, maar die staat nu aan.
Wat ik net zei is allemaal niet...
Dus Chair, ik geef je eventjes Bart.
Ja, ik heb het net al gezegd. Heb je het gehoord misschien, Chair? Dan heeft hij me wel gehoord.
Nee, hij heeft je niet gehoord.
Ook. Nee, ook niet genoeg bouwvakkers, maar gewoon... Dat het is gewoon economisch rendabeler om als je geen geld hebt, geld van een bank te lenen, een koophuis te kopen en dat te verhuren voor de vrije huur. En er gewoon de hoofdprijs voor te vragen en daarvan te gaan leven. Dit is helemaal Piketty in praktijk. Dus bezit levert geld op, werken niet.
Ja, Bart heeft van de week een stukje gelezen in een of andere krant.
Van een oud ZZP'er die gewoon zijn pensioen heeft geregeld door een paar huizen te kopen en niet te verhuren. En hij zegt al die plannen van het miljoenen huizen bijbouwen is allemaal zinloos. Oh, Kimmel zegt iets. Ik hou hem op.
Ik hoor hem helemaal niet. Op de...
Zit die stuk er wel in?
Laten we het zien, het is al 2 dagen tv met hetzelfde riedeltje steeds.
Ja, dat is hem.
De gemeente Amsterdam met 10% toevoegt aan die coöperaties.
Ja. Dat was,
we moeten even opnieuw beginnen. Want,
hij heeft de uitzending niet gehaald niet met het knopje, met het stekkertje.
Hallo, hoor je mij nu?
Ja, nu wel.
Ja, oké. Okay. Nee, ik zei dat Laurens Evans al 2 dagen op tv is met hetzelfde riedeltje over die coöperaties. Dat mensen zelf bouwen en dus huurder worden en verhuurder tegelijk. En een lening van de bank kunnen krijgen en dan 20% van de gemeente Amsterdam krijgen en 10% zelf moeten crowdfunden. Is dat, voor wie is dat weggelegd?
Vraag je dat aan mij?
Wacht maar heel eventje. Ik ga een klein stukje van dat artikel voorlezen waar Bart het over had en hebben we een beetje context. Het gaat over iemand die heet Hans de Geus.
Ja, ik ken hem heel goed.
Je kent hem misschien wel. En misschien heb je zelfs dat artikel wel gelezen. Maar niet al onze luisteraars zullen dat gedaan hebben. Dus ik lees even een klein stukje voor. 100.000 huizen bouwen, dat gaat de ellende voor bijna niemand oplossen, volgens de Geus. Een harde aanpak van huisjesmelkers zal ook weinig uithalen. Premies en leningen om starters op weg te helpen. De nieuwste politieke noodgreep, die stuwen de prijzen alleen nog maar nog verder omhoog. Nou ja, goed. Hij vindt dus dat de huidige beleidsmaatregelen rondom wonen en het bouwen van huizen gewoon nergens op slaan. En hij heeft een heel ander soort oplossing in zijn hoofd voor de woningcrisis. Dus we zijn eigenlijk wel benieuwd wat jij ervan vindt, Thierry.
Ja, ik ken Hans de Groot heel goed.
Er kan helemaal niet gebouwd worden, want er zijn geen bouwvakken.
Wacht even, laat even Thierry wat zeggen.
Ja, ik ken Hans de Goois heel goed en ik ken dit betoog van hem ook heel goed. Hij zegt dus eigenlijk dat er een steeds grotere kloof ontstaat tussen mensen die wel een huis hebben en niet een huis hebben. Dus hij heeft bijvoorbeeld in een eerder stadium een aantal maatregelen bedacht. Bijvoorbeeld te zeggen dat mensen die doodgaan, dus dat die hun huis niet kunnen overerven aan hun kinderen. Dat die huizen weer gewoon in de algemene boedel komen. Dus dat soort maatregelen dat wil je moeten doen om die tweedeling kleiner te maken.
Maar
en hij betekent dit hier dat, eigenlijk een beetje.
Betekent dit dat zijn verhaal in ieder geval voor een deel klopt? Begrijp ik dat goed?
Ja.
Of vind je zelfs dat het misschien helemaal klopt? Dat weet ik niet, maar dan hebben we...
het is gedeeltelijk. Hè? Dus een van de grootste problemen is dat sinds de jaren 90 zijn die corporaties zijn verzelfstandigd, geprivatiseerd. Die zijn zich als huisjesmelker gaan gedragen. En daarnaast heeft de overheid... geeft geen subsidie meer aan corporaties, waardoor die corporaties dus niet betaalbaar bij kunnen bouwen. En dan is dus die hele sociale sector is met medewerking van de Partij van de Arbeid helemaal de kalmissen gegaan. Paars, Rutte 2 zijn eigenlijk de meest rampzalige kabinetten geweest die er zijn. Dus op korte termijn kun je dus het beste bijbouwen. En dat heeft... Laurens Ivens is ook gedaan in Amsterdam. Die heeft, er is nog nooit zoveel bijgebouwd, in dit geval, door deze wethouder. Dus deze wethouder is met kop en schouders alles wat Wieboud, Sarkati, Den Uyl en Jan Schever hebben gebouwd. Alles bij elkaar. En dan heeft Laurens Ivens nog meer bijgebouwd. En er komt nog veel meer aan. Dus het is ongelooflijk wat hij heeft gedaan. In een hele korte tijd zoveel bijbouwen. Dat is echt, dat kent zijn weerga. Dat is echt een revolutie. Dus wat dat betreft heb je wel met 40% sociaal heb je een enorm contingent aan sociale betaalbare woningen. Maar de markt werkt op dit moment zo tegen. En Den Haag werkt zo ontzettend tegen met de verhuurdersheffing bijvoorbeeld. Dat heel veel corporaties die dreigen gewoon te verdwijnen. Want die staan onder curatele.
Ja, ik lees nu, ik zat vandaag toevallig even op Twitter. Een tweet van Cody Hoogstenbach. Drie uur geleden gepost. Die luidt: onder de VVD is de bouw van corporatiewoningen gehalveerd. Het aantal sociale huurwoningen fors afgenomen. Er is natuurlijk toch wel inderdaad echt iets aan de hand. Hè? Ik bedoel, waarschijnlijk zeg je terecht dat Ivens bijna tegen de keer in heel erg zijn best doet om toch nog zoveel mogelijk sociale huurwoningen gerealiseerd te krijgen. Maar het is, het is vechten tegen de bierkaai en roeien tegen de stroom in als je dit leest. Klopt dat?
Ja, absoluut. Het is de markt is zo ontzettend agressief. En omdat de rente laag wordt gehouden in Europa, zijn dus beleggers eindeloos op zoek naar vastgoed. Dus het maakt niet uit of het woningen van corporaties zijn of koopwoningen. Ze kopen gewoon alles op, omdat daar nog rendement valt te halen. En daar is nauwelijks tegenop te boksen.
Nee, oké. Okay.
Dus,
ik las toevallig ook ergens op een hele andere plek dat, als je zeg maar even internationaal kijkt. Dat gaat dan niet over, over de sociale sector, maar juist over de andere kant. Dus de veel duurdere huursector en de koopsector. Dat de vastgoedprijzen in Amsterdam, ik geloof de afgelopen 2 jaar, met 40% zijn gestegen. Ik meen in Parijs met, ik dacht 20%, maar in Londen, wat altijd zeg maar een beetje de plek was waar de vastgoedprijzen niet leken te kunnen stoppen, slechts met 6%. Er was in het kader van dat verhaal waar we het ook al een keer eerder over gehad hebben bij Pattenbroek Serieus, over de verhuizing van allerlei financiële sectoren, van de aandelenhandel van Londen naar Amsterdam. Maar dat zegt ook iets over de woningmarkt hier. Hè? Want als het aan de bovenkant zo hard omhoog gaat, ja, dan is het niet zo raar dat er aan de onderkant steeds minder overblijft. Dat is toch ook een hele terechte constatering, denk ik.
Tuurlijk. Kijk, mensen zijn helemaal vergeten dat volkshuisvesting is gewoon een taak van de overheid. Dus die moet gewoon zorgen dat er genoeg huizen zijn. En neoliberalisme verpatst alles aan de markt. En dan krijg je dus datgene wat normaal is, dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. Dat wordt eigenlijk een grote schuld. Want iedereen gaat voor de bijl met een hypotheek. Mensen steken hun hoofd in de strop. En met het gevolg dus dat je allemaal ga je dus een huis kopen. Niet meer omdat je per se dat één huis nodig hebt, maar gewoon als belegging. En iedereen wordt dus een kleine kapitalist. En daarom stemt ook iedereen nog steeds op de VVD en op de CDA. Omdat dat een eigen huispartij is.
Ja, dus het is in hun eigen belang om eigen partijen te stemmen die dat stimuleren. Of die in ieder geval het eigen huizenbezit heel erg beschermen.
Ja, precies.
Wat kunnen we nou, zeg maar, wat ik zei net al in een ander verband, over een jaar zijn er weer verkiezingen in de gemeenten. Wat kunnen we nou het komende jaar bedenken om ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling gekeerd wordt en dat het dus niet alleen van het bijbouwen in de sociale sector afhangt, maar dat er veel structureler gewoon ingegrepen kan worden in die woningmarkt. Wat moeten we doen?
Ja, dus net als met het klimaat, je moet het systeem gewoon kunnen met heel veranderen. Dus wat Laurens Ivers nu aan het doen is huizen aan het opkopen. Dus een soort gemeentelijk vastgoedbedrijf beginnen. En onteigenen, dus dat staat ook gelukkig wel als mogelijkheid in de nieuwe omgevingswet. Maar Laurens Ivers is dat al aan het doen. Dat is het enige wat je kunt doen om de woningen betaalbaar te maken. Dus de gemeente moet huizen opkopen. En dan heeft ze weer een mogelijkheid om te sturen. Op het moment dat je dat dus niet doet, dan wordt alles verhandeld met deze lage rente.
Ja, dat lijkt toch een beetje op dweilen met de kraan open, als je het mij vraagt. Hè? Want,
nee. Het...
Nee?
Dat is communisme. Dus die middelen in handen nemen. Dus, en in feite leven we tijdens corona leven eigenlijk helemaal in de vorm van communisme. Omdat dus we zijn ongelooflijk.